Een goedemorgen luisteraars en welkom bij aflevering 123 van onze zondagvoormiddag programma dat dan de naam Satelliet meekreeg. Terwijl wij onze zotskap gaan opzetten, geeft Patrick nog een paar voorafgaandelijke berichten.
Goedemorgen dames en heren ook van ons entwegen. Vooraleer dan het carnavalgebeuren te Maldegem onder de loepen te gaan nemen, eerst nog twee berichten. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting die vorige woensdag doorgang vond, gaat de heer Storm een belangrijke mededeling te doen. In de gemeente zou namelijk een vreemd persoon bij de inwoners aankloppen om reclameborden aan hun huizen te bevestigen. Bewuste persoon zou dit doen, zogezegd in naam van de gemeentelijke overheid. De waarheid is echter dat de gemeente hoegenaamd niet betrokken is bij deze praktijken en dan ook allerminst gelukkig is met deze verkeerde voorstelling van zaken. Voorts is het zo dat de inwoners die een contract tekenen om reclameborden aan hun woning te laten bevestigen, dit contract niet meer kunnen ongedaan maken en de voorschriften dan ook zullen moeten naleven. Burgemeester Rotsaert de Gertijn deelde mee dat hij opdracht zal geven aan de bevoegde instanties om dubbel waakzaam te zijn en indien mogelijk tot actie over te gaan. Aan de bevolking wordt alvast de raad meegegeven om extra op hun hoede te zijn voor lieden die in naam van de gemeente met voorstellen tot het plaatsen van reclameborden komen aankloppen. Dus luisteraars, u wezen gewaarschuwd. Dan heb ik nog een bericht en dat gaat dan over iets totaal anders. U weet dat de toneelgroep Das Trietje nog steeds opvoeringen geeft hier te Maldegem. Dat deden zij reeds vorige week en ook nog de komende dagen. Nu is er in de diverse persmededelingen wel een klein foutje geslopen. De matineevoorstelling voor deze namiddag werd aangekondigd om 15 uur, dus om 3 uur. Maar dat is niet zo, dat gaat door om 14:30. Dus mensen die geen spek van onze bek willen bekijken, die moeten aanwezig zijn in zaal de Gilde om 14:30 deze namiddag. Dat was het.
Goed, en wij komen alvast in carnavalsstemming op zijn Maldegems met de Poezewoefjes en de Raad van Elf van toen met carnaval in Maldegem. En dat was carnaval anno 1973. Hoe het er 12 jaar later aan toe gaat, wensen wij nu te vernemen in het komende uur met de gasten.
En wij hebben 4 leden van de Raad van Elf in onze studio vandaag. En we gaan die eerst even aan onze luisteraars voorstellen. Patrick Gijsels, die man die komt uit Oudenaarde en die is nu in Maldegem actief als lid van de Raad van Elf. We kunnen misschien aan Patrick vragen van waar zijn interesse komt voor het carnavalgebeuren.
Ja, alles is begonnen met het organiseren van dergelijke festiviteiten onder de studenten. Dus in die zin ook hebben de studentenactiviteiten. Ze noemen dan wel enigszins anders, maar daar heb ik toch geleerd.
Dan hebben wij ook nog de heer Dirk Baart. Dirk, jij bent van Maldegem zelf afkomstig. En hoe lang ben jij reeds in het Maldegemse carnaval wereldje aanwezig?
Mijn eerste jaar van carnaval was 1979. En ik ben daarin geraakt een beetje via mijn broer, die dan ook al in de Raad van Elf was. Dat was Mark Baart.
Dan gaan we hier naar rechts. En daar zit meneer Willy de Klerk. Misschien ja, dezelfde vraag, hè? Van waar jouw interesse voor carnaval?
Ja, mijn interesse voor carnaval heeft al jaren, in die zin dat ik daar al altijd aan meedoe, aan die festiviteiten. En door het gebrek aan een paar raadsleden is mij dan de vraag gesteld of ik daar ook geen interesse voor had, voor het helpen organiseren van die festiviteiten. En toen ben ik daar ook dus dit jaar voor het eerst bijgekomen. En ik ben dus het jongste raadslid, niet in leeftijd, maar in dienstjaar.
Hoe lang ben jij al in de Raad van Elf?
Dit is het eerste jaar.
Het eerste jaar. Ja, is ook, alles is eigenlijk ook nog nieuw voor jou.
Ja, alles is nieuw.
En tot op gegeven valt dat mee of brengt die organisatie van zo'n carnaval gebeuren toch meer werk mee dan men op het eerste zicht zou kunnen denken?
Ja, dat had ik trouwens wel verwacht. Ik ben in meerdere verenigingen actief en ik weet wat het allemaal zo'n beetje meebrengt aan werk en vergaderingen enzovoort. Maar in de zin van met nieuwe gezichten komen er ook nieuwe ideeën. Zijn we er dus in geslaagd met een paar jongere raadsleden een dienstactiviteit dan van toch wat nieuwe activiteiten te organiseren. En we kunnen er ons dan 100% achter stellen. En in die zin is het interessant voor ons om daaraan mee te werken. Omdat we met nieuwe ideeën kunnen naar voren komen en dat we dat dan ook ten volle kunnen uitbouwen.
En dan ga ik nu naar de vierde man van het gezelschap. De vierde man die tevens de ouderdomsdeken is, daarom niet dat bedoelt in aantal levensjaren, maar wel in jaren dat hij deel uitmaakt van die Raad van Elf. En dat is dan meneer R.V. van Maldegem. Aan jou vraag ik dan ook maar, hoe lang maak jij al deel uit van die raad?
Ja, dat is alweer een jaar of 14, 15 moet dat zijn.
Dus ongeveer sinds het begin dat carnaval hier te Maldegem opgang maakte?
Achter een jaar of drie ben ik erbij gekomen.
In die tijd veel veranderd, allicht zeker?
Vroeger, vroeger was het anders of nu. Nu wordt het moderner, onder andere met de radio.
En toch heb je altijd je kunnen aanpassen aan die trend naar...
Dan nu aan de oosten, maar ik voel me nog niet op.
Je hebt ook al veel leden meegemaakt in die raad, die gekomen zijn en die gegaan zijn.
Over het algemeen goede leden. Maar het zijn toch leden die eruit gegaan zijn, kwestie van voor een beroep. Of om andere redenen, ja. Maar nu zijn we terug met de goede ploeg.
Goed, daarover straks meer. Dat was de voorstelling. Misschien
kunnen we de gesprekken aanvangen met eens te gaan kijken naar de geschiedenis van het carnaval, niet alleen in Maldegem, want of ook daarbuiten en ook terug in de tijd. Hebben jullie enig idee hoe en wanneer en waarom een carnaval in het algemeen is ontstaan?
Ja, daarvoor moeten wij een heel eind teruggaan. Gelukkig is er onlangs van een carnavaloog, Dr. Anders Theo Fransen, een boek verschenen daarover, waarin hij stelt dat het verste waar ze naar kunnen teruggrijpen 2600 jaar voor Christus is. 2600 jaar voor Christus is er al sprake in de geschriften van een nieuwjaarsfeest. Dat is dan de voorloper eigenlijk van carnaval. Dat nieuwjaarsfeest vond plaats in het begin van de lente en gedurende 7 dagen werd dan de wereld op zijn kop gezet. Er mocht niet gewerkt worden. De slavin was gelijk aan de meesteres. De slaaf mocht naast zijn heer lopen. De heer bediende hem zelfs en er werd dan ook een optocht gehouden. In die optocht ging een blauwe schuit mee. En op die blauwe schuit was er een koning. Die koning, dat was een nepkoning. Want in die tijd was het zo dat de volkeren de kwalen die aan de bevolking overgekomen waren in de loop van het jaar toeschreven aan hun koning. En die koning was dan wel zo slim om op het einde van het jaar bij het lentefeest een nepkoning aan te stellen. Want het was de mode dat die koning dan ter dood werd gebracht. Die nepkoning was dan over het algemeen een ter dood veroordeelde. Die dan op die blauwe schuit mocht plaatsnemen. En 7 dagen aan een stuk, zogezegd, de zot uithangen en doen wat hij wou. Na die 7 dagen werd hij dan ter dood gebracht. Zo is er ook sprake van... Eén geval is er bekend in de geschiedenis, 2000 jaar voor Christus, was er tijdens het bewind van een nepkoning, een koning die werkelijk dus kwam te sterven, en die nepkoning is dan nog 26 jaar aan het bewind geweest.
Dus als ik even mag samenvatten, de prinscarnaval van vroeger, alhoewel die dan niet zo heette, dat was meestal een ter dood veroordeelde, dus een schurk, die mocht dan enkele dagen het zotskap opzetten, en dan werd die... ter dood gebracht. Is er daar nog iets van overgebleven? De prinsen van Geden. Hebben die ook schurkneigingen?
Dat zijn inderdaad dus nog geen ter dood veroordeelden. Maar sommigen onder hen, als we onze kandidaten zo een klein beetje bekijken, hebben er wel neiging toe.
Dan is er nog iets. Ik heb vernomen dat ook de Romeinse Saturnalia, dat die ook ergens iets met carnaval te maken hadden. Dat waren feesten, geloof ik, ter ere van de god Saturnus.
Ja. Wel, die feesten werden dus ook gevierd en er werd ook iemand uitverkoren tot koning. En dat was dan over het algemeen een Romeins soldaat. En er is één geval gekend van een soldaat die dat niet wou aanvaarden, omdat hij dus ook altijd dramatisch ter dood werd gebracht. Omdat hij christen was, wilde hij dat dus niet aanvaarden. Want dat moest altijd eindigen met een rituele zelfdoding op het altaar van Saturnus. En die soldaat heeft dat dus niet aanvaard en dat is dan bekend uit de geschiedenis, dat hij ook met die weigering dus met de dood moest bekopen. Hij werd dan begraven in de kerk van Ancona, is er in dat boek te lezen, en heilig verklaard. Hier kunnen we dus spreken van onze eerste heilige prins carnaval.
En dan met het verdwijnen van de Romeinen en met de invallen van de Germaanse volksstammen, Daarmee is dat carnaval gebeuren of wat daar dan voor mocht doorgaan niet verdwenen. Dat is voortgegaan tot in de middeleeuwen.
Ja, in de middeleeuwen zien we terug carnaval of narrengezelschappen opduiken. En dat werd dan de vastelavondheren genoemd. De vastelavondheren hadden ook dus elk jaar hun feesten. Bijvoorbeeld in de jaren 1500 is er sprake in de geschiedenis van verbodsbepalingen betreffende activiteiten van soortgelijke groeperingen rondom onnozele kinderen, dus eind december. Ook de rederijkerskamers kenden in het kader van vastenavondspelen prinsen of koningen in de middeleeuwen. Maar dan onder druk van reformatie, contra-reformatie en verlichting verdwijnen al deze tijdelijke vorsten.
Misschien even ter verduidelijking, die rederijkerskamers, dat waren een soort toneelgezelschappen.
Ja.
Misschien heeft dat ook wel verband, of wordt die traditie verder gezet, dat vele lucratieve verenigingen ook heden ten dagen nog iets doen rond carnaval.
Ja, misschien
dus
wel.
Ook het verenigingsleven, toch, dat centraal blijft staan in dat carnaval gebeuren, van toen en van nu.
Ja, en in die zin was het ook interessant dat die rederijkerskamers dus over alle toneelattributen beschikten.
Kostuums
en de verkleedpartijen geen probleem waren voor hen, omdat ze dus ruim over die accommodatie beschikten en over de kledij beschikten.
En de kerk dan, Willy? Heb jij daar enig idee over hoe de kerk daarop gereageerd heeft? Want dat waren toch eigenlijk heidense feesten?
Dat waren heidense feesten die door de kerk zoveel mogelijk verplaatst werden buiten de kerkelijke gebeurtenissen. Als we dan in de middeleeuwen die streng christelijk gericht waren, bekijken wat een vasten betekent met het niet eten van vlees op woensdag en vrijdag, met het slechts eenmaal per dag nuttigen van een volledige maaltijd en zo meer. Kunt u zich wel voorstellen dat de bisschoppen van die tijd en de paus het niet zo erg in hun schik zich niet zo erg in hun schik vonden bij het organiseren van dergelijke braspartijen en smulpartijen, zal ik maar zeggen. Dus dan hebben ze dat trachten zoveel mogelijk buiten de vasten te krijgen. En van daaruit is ons carnaval gebeuren nu zo'n beetje gericht op het weekend voordat Aswoensdag begint.
Wij hebben, geloof ik, in een van de vorige uitzendingen rond carnaval, 1 of 2 jaar geleden, ook gehoord dat het carnaval eigenlijk bedoeld was als de intrede van de vasten. Dus nog een laatste keer dat men zich kon uitleven en daarna begon het hard labeur dus in zaken vasten. Is dat zo gegroeid ook de laatste eeuwen?
De laatste eeuwen is dat misschien wel zo gegroeid. Uiteindelijk wordt daar die uitleg zo'n beetje aangegeven. Terwijl we toch zien nu meer en meer dat er organisaties zijn die hun carnavalgebeuren op een andere datum leggen. Omdat er natuurlijk het organisatorisch aspect komt bij kijken, waarbij één vereniging ook wil deelnemen aan festiviteiten van een andere vereniging. En als dat allemaal, we zullen daar trouwens straks nog op terugkomen, plaatselijk hier, als alles zo'n beetje op dezelfde datum wordt georganiseerd, zijn de organisatoren belemmerd in hun werkzaamheden en is het publiek ook bekneld in zijn mogelijkheden van deelnemen aan deze festiviteiten.
Goed, straks komen we op het carnaval in Maldegem, dat ook niet van vandaag gedateerd. Het spreekt ook vanzelf dat dit uur dit programma gespijst wordt met carnavalsmuziek. Wat gaat u anders verwachten? En van Ome Joop over naar Dirk Paert. We weten niet als de overgang groot is, dat zullen we misschien straks vernemen. Van het carnaval terug in de geschiedenis naar het carnaval, ook in de geschiedenis, maar dan van Maldegem. Wanneer denkt u dat in Maldegem er het eerst sprake was van een carnaval vieren?
Wel, ik heb even nagezocht in de archieven van de Raad van Elf. En het oudste document dat we daar terugvinden is in 1966. Daar vinden we een affiche waar nog geen sprake is van een stoet, maar wel van een bal, een carnavalbal dus.
Waarschijnlijk ook het jaar dat de eerste prins carnaval is verkozen.
Daar hebben we nog geen zekerheid van. In feite, onze eerste prins, als dat allemaal juist is wat ik teruggevonden heb, is 1967 en dat was Willem Bouwens, beter gekend is als Tamboer. In het volgende jaar was zijn zoon, dus Guido Bouwens, dus 1968 was hij dus de prins, samen met, want dan werd er nog een vrolijk Annemieke verkozen, Baart Geertrui.
Misschien kunnen we even de jaren overlopen kort.
Ja.
Misschien de hoogtepunten eruit nemen.
Een paar hoogtepunten daaruit, dat was 1969, waar Florent de Vreeze dus prins geworden is. en die dan ook later jaren uitgemaakt deel gemaakt heeft van de Raad van Elf als voorzitter, die nu een jaar of twee geleden zijn ontslag gegeven heeft.
Mm-hmm.
Het jaar 1969 was eigenlijk de oprichting van de Raad van Elf, want alle voorgaande activiteiten was dus opgericht dus door het comité van initiatief. En uit dat comité van initiatief is dus de Raad van Elf ontstaan.
Er was op dat moment nog geen sprake van de Raad van Elf. Dus het carnaval werd ingericht door het comité van initiatief.
Ja.
Waaruit dus na verloop van tijd in de Raad van Elf is ontstaan. Je hebt er net even vermeld, de Vreese heeft zijn ontslag gegeven. Misschien kunnen we daar ook een woordje bij vermelden. Het was niet zomaar zijn ontslag, een eervol ontslag. Mogen we wel zeggen.
Zeker een eervol ontslag. Het is vooral om gezondheidsredenen dat hij dus heeft moeten afhaken. En wij danken hem daarvoor vooral die jaren dus van voorzitterschap en trouwe dienst. Om dan even verder de jaren te verlopen, zien we in 1970 de kantpool, die dus prins verkozen wordt. In 1971 was dat de Vreese Mark. In 1972 Luc Leliaard. En in 1973, wat dus ook een hoogtepunt was in de carnaval van Maldenhem, Guido van Ulle. Dus in dat jaar is het plaatje dus gemaakt geweest dat we daar juist gehoord hebben, carnaval in Maldenhem.
Mm-hmm.
Het jaar nadien, 1974, zien we Romein de Meijeren als prins. En dan, een viertal jaar na elkaar, Laurent van de Velde, beter gekend als Rietje Kunne. Dus dat gaat dus tot 1978. Dus na 3 jaar, dus in 1977, kenden we dus onze eerste keizercarnaval in Maldenhem. Mm-hmm. In 1979 is het Van Rie Wilfried die dus prins verkozen wordt en die later ook in de Raad van Elf wordt opgenomen. 1980 zien we voor het eerst iemand van buiten Maldenhem Centrum, dus uit Adenhem, Willems Frank. Mm-hmm. Die dus ook 3 jaar na elkaar... Met een harde strijd, want hij heeft verschillende tegenkandidaten gekend in die 3 jaar. Maar hij is er wel in geslaagd om 3 jaar na elkaar en dus ook keizer te worden van Groot Maldenhem. In 1983 zien we Van Killeghem Alex als prins verkozen worden. 1984 Van Oostenberg Jozef. En nu, 1985... moeten we nog afwachten, binnen 14 dagen wordt de prins verkozen.
De laatste twee zijn ook te gast geweest in ons programma. Hè?
Heren, wij hebben nu die lijst gehoord van die verschillende prinsen. Kunnen jullie misschien eens aangeven over welke persoonlijkheid zo'n prins beschikt? Welk soort mens is dat? Dat hij voortdurend spa drinkt, dat wisten wij al. Ja. Zijn andere kenmerken. Wat moet iemand over zich hebben om het tot prins te brengen?
Dat is een van zijn grote havens, dus dat hij voortdurend spa drinkt. En als hij geen spa drinkt, dat hij ook nog naar voren komt alsof hij voortdurend spa gedronken heeft. He? Voor de rest moeten wij toch wel iemand trachten te zoeken die een zekere populariteit geniet in de gemeente. Het is toch altijd mooi als we iemand hebben met een grote aanhang. Daarom wordt er dikwijls nog eens naar kandidaten uit bepaalde verenigingen en zo gekeken. Die prins moet uiteraard een zekere talvaardigheid bezitten, omdat hij tenslotte 3 dagen de burgemeester vervangt, op een carnavaleske manier dan wel. Dus om te even waar dat hij binnenkomt, moet hij toch zijn woordje kunnen meepraten, zonder dat hij daardoor in moeilijkheden geraakt. Mm-hmm. Voor de rest, ja, moet het nog iemand zijn die toch wel iets weet van feestvieren, die als we ergens met de Raad van Elf en het dus zogezegd de prins met zijn gevolg, als we daar ergens mee binnenkomen, dat hij direct in de ambiance mee is, dat hij ook het publiek dat daar aanwezig is, kan meeslepen met de ambiance die hij tracht te creëren.
Iets wat ook nogal vaak wordt gedacht, is dat zo'n prins of zo'n kandidaatprins ook over veel geld moet beschikken om het tot prins te brengen. Is dat zo?
Dat die idee... dateert misschien van vroeger, misschien is het vroeger zo wel geweest, ik weet het niet. En in elk geval refereert men dikwijls naar Asselt, Keulen, Aalst enzovoort, waar het de gewoonte is dat de kandidatenprins goede burgers zijn, die daar dan zelfs een bepaalde som geld gewoonweg aan de raad geven voor de organisatie van carnaval. En die dan in weerwil Prins Carnaval gebombardeerd worden. Ze worden gewoon aangesteld. Daar gaat dan geen verkiezing mee gepaard. Dus er komt enkel een bal waarop de prins aangesteld wordt. Hier in Malhem is dat zeker niet zo. Hier willen we de Prins Carnaval altijd een, laat ons zeggen, een volksfiguur houden. Dat iedereen kans kan krijgen voor Prins Carnaval te worden. Dus geld moet er niet in gestoken worden. Integendeel, de Raad van Elf geeft zelfs een mooie prijs. In die zin dat het hoofdzakelijk baar geld is dat we aan de winnaar geven. Om enigszins tegemoet te komen aan die eventuele financiële
onkosten
die erbij komen. Hè. Voor de rest geven we, ook nu dit jaar, omdat het vroeger zo was dat het nogal veel geld kostte voor een prinsenwagen te maken en zo, heeft de Raad van Elf besloten van zelf die kosten dit jaar te dragen. We hebben dus ook zelf een prinsenwagen gemaakt. De prins hoeft er maar op te stappen.
Dus in Maldegem hoeft het geen financiële aderlating te zijn om het tot prins te kunnen brengen?
Nee, absoluut niet.
Misschien kunnen we even de voorbereiding bekijken, want wij kunnen ons voorstellen dat zo'n programma waar we straks gaan over spreken niet op 1, 2, 3 is samengesteld. Wanneer beginnen jullie met die voorbereiding en wat behelst dat allemaal? Is dat gewoon het overnemen van hetgeen het vorige jaar gebeurd is? Er wordt, dacht ik, ook gezocht naar vernieuwing. Er moeten prijzen voorzien worden. Dan komen we een beetje op het financiële aspect kijken. Een carnaval kost veel geld. Niet alleen voor de prins of niet voor de prins, maar wel voor de Raad van Elf. Zo'n samenstelling van een carnavalprogramma, hoe gaat dat in zijn werk?
Carnaval, laat ons zeggen, carnaval kost rond de 500.000 frank. Alles zijn begrepen. En voor dat geld te verzamelen, moet er dus enorm veel aan gewerkt worden.
Mm-hmm. En van waar komt dat geld dan?
Onder andere geven we alle jaren dus een reclamekrantje uit. Mm-hmm. En dat brengt tamelijk op.
En waar gaat het geld naartoe? Uiteraard naar de prijzen en ook naar de organisatie, dachten we.
Het geld gaat dus, ja, voornamelijk naar de prijzen van de stoet. Dus als we dus een stoet geven, is het 100.000 frank prijzen. Ken de stoet 30.000 frank prijzen. Dus me vragen 6, 7 muziekmaatschappijen, kosten tezamen ook 60.000 frank. Dan bezoeken we nog het rustoord. De twee rustoorden en Groot Maldegem, dat kost ook 15.000, 18.000 frank.
Er wordt hier achter de schermen een beetje gefluisterd, zoals dat schijnt. Is het verkeerd als we zeggen dat wij hebben vastgesteld dat na een periode van toch wel afzwakken van het carnaval gebeuren in Maldegem er terug een heroplaaiing is van het enthousiasme? Ben ik daar verkeerd in?
Nee, ik geloof niet dat u daar verkeerd in bent. Het is zo'n beetje normaal, het is met economie ook zo. Er zijn ups en downs, dat is ook in het carnaval gebeuren zo. En het is inderdaad zo dat de laatste jaren dat een klein beetje afgezwakt was. Vorig jaar kregen we wel een absoluut dieptepunt, omdat er dus geen mogelijkheid was voor de gebeurtenis Maskers Af. We konden het publiek niet kanaliseren naar een bepaald punt, wat we vroeger dus wel konden doen in de Schouwburg namelijk. Dat was jaren het geval. Vorig jaar was dat niet meer zo bij gebrek aan ruimte. En dan hebben we dus dit jaar moeten dieper nadenken en dat zelf trachten te organiseren. In zoverre dat we dus nu gaan starten met een grote tent, een verwarmde Europese tent op het Marktplein, hier recht voor de studio van Sateur.
Dat komt al een beetje in het vaarwater van ons programma. Je hebt ook in de voorbereiding ergens vermeld dat dat afzwakken van het carnaval gebeuren, enfin van het enthousiasme van het publiek dan, te vinden is de oorzaak dan bij de jeugd, die niet zo meer gesensualiseerd wordt.
Wel ja, laat het ons zo stellen dat wij geen echte carnavalvierders zijn, van inborst uit niet. Trouwens hier vooral In de beide Vlaanders, zeg maar, is het altijd moeilijk om een carnavalvereniging te laten bloeien en om een stoet echt te laten aanspreken. In de Limburg is dat heel anders. Trouwens, als we naar de streken van Zuid-Nederland en Duitsland toe gaan, dat zijn echte carnavalmensen van inborst uit. Nu, dat wordt vooral aangekweekt van bij de jeugd. We zien daar immense schoolfeesten rond het carnaval gebeuren in die steden en streken. Bij ons is het nu ook zo een klein beetje aan het groeien. Ik spreek nu uit persoonlijke naam van bij ons op de school bijvoorbeeld. Is het vorig jaar voor het eerst gestart. Zijn we met een schoolcarnavalfeest gestart de laatste vrijdagnamiddag voor het carnavalverlof. Daaraan, de kinderen hebben daar enorm veel plezier aan. Die zijn allemaal verkleed, zelfs op de speelplaatsen. De school zit natuurlijk vol met confetti en tierlantijntjes, toeters en bellen en zeg maar op. Maar dat feest wordt dus de kinderen... We laten de kinderen aan dat feest, van dat feest genieten. En dat groeit zo door de jaren heen. Maar dan zien we wel, en dat is ook in de historiek hier beschreven van die doctorandus, dat dat op een leeftijd van 16, 17 jaar afzwakt. Dan komt de discotijd voor de jeugd en dan vergeten ze carnaval. Ze vinden dat maar flauwekul en ze gaan liever een dancing bezoeken. Nadat die periode zo voorbij is, vooraan in de 20, dan zijn ze dikwijls carnaval vergeten. En dan is het heel moeilijk om ze terug op dat pad te krijgen.
Kun je het ook niet zo stellen dat het carnaval ook een beetje bekeken wordt door het oudere publiek als een uitlaatklep? Dus na een jaar van hard werken, een jaar van stress, dat iedereen zich dan een beetje uitleeft. En misschien heeft de jeugd dat nog niet zo hard nodig.
Dat kan best. De jeugd heeft daarvoor meer mogelijkheden. Ja. Die gaan zich bijna wekelijks te buiten aan dergelijke uitlevingen van hun stress. Maar het is ook wel zo dat de psychologische kant van de zaak niet helemaal kan vergeten worden. Hmm. Er zijn een aantal mensen die dat dus nodig hebben. Er zijn zelfs mensen, en we zien dat elk jaar, die we in de loop van het jaar nergens zien als er iets te doen is. En die we dan op carnaval specifiek wel zien en die zich dan enorm, enorm amuseren. Ze hoeven daarvoor altijd geen masker op te hebben. Maar die uitgelaten sfeer, dat ietsje losbandig zijn, wat dan schijnbaar door elke mens toegelaten wordt en gewaardeerd wordt, dat weten ze dan op prijs te stellen en ze gaan zich dan te buiten aan allerlei uitspattingen waarvoor ze in de rest van het jaar eigenlijk zouden blozen.
Willy, je zegt daarnet dat rond de leeftijd van 15, 16, 17 jaar eigenlijk meer de aandacht gaat van de jongeren naar de disco, naar het dansen, naar het gewone uitgaan boven het carnaval. Is dat misschien voor jullie ook een reden geweest dat de jeugdprinsverkiezing doorgaat in een zaal waar eigenlijk de beide facetten kunnen gecombineerd worden? Ja. Namelijk in het Saturnus Fanclub lokaal Dancing Stereo, waar je dan toch een deel carnaval hebt, maar waar dan ook de gewone dansmuziek niet kan weggecijferd worden. Heeft dat iets te maken gehad met jullie keuze?
Ja, dat is gedeeltelijk daaruit ook gegroeid. De eerste reden was natuurlijk het gebrek aan accommodatie en mogelijkheid hier te Malaga. En de tweede reden was dus wel het ideaal kunnen bereiken van die jeugd die dus reeds uitgaat, maar ook van de jeugd die nog niet mag uitgaan. En want slot van rekening is toch vanaf 12 jaar dat ze zich kunnen kandidaat stellen voor de jeugdprinsverkiezing. En we zien daar ook dan die kinderen, eerstejaars middelbaar leerlingen, die daar naartoe komen en die zich daar heel goed amuseren. En we bereiken daar ook het publiek van 16, 17, 18 jaar, die zich daar dan kunnen terugvinden, omdat het een dancing is, en die daar ook een discoplaat krijgen aangeboden.
Daarmee zijn we aan het eerste punt van jullie programma toegekomen. De jeugdprinsverkiezing die ondertussen ook al achter de rug is sinds vrijdagavond, dachten we. Wie daar begunstigder is geworden van die titel, gaan we straks vernemen. Maar we gaan eerst nog een beetje muziek draaien met de Prinsengilde. De jeugdprins en jeugdprinsesverkiezingen, dat was dus het eerste aspect van jullie programma 85. Wat is er daar vrijdagavond uit de bus gekomen?
Ja, we hebben dus een tamelijk spannende strijd gekregen. In die zin, het was tamelijk lang reeds geleden dat er een zo groot aantal kandidaten opkwam. Er waren namelijk 5 jongens, 3 meisjes. En daardoor hebben we dan ook moeten besluiten voor eerst tot een schifting over te gaan. Aan de hand van vragen, omdat het moeilijk is van 8 kandidaten daar elk de tijd voor te behouden voor een speech te laten geven. Dus hebben we een schifting gegeven op vragen, moesten 2 jongens afvallen en we zijn daar wel enigszins in de problemen gekomen met ons vragen, want we hadden een 4-tal reservevragen voorzien voor in een geval van exequo of zulke dingen meer. Die 4 vragen waren erdoor, we hadden nog geen schifting gekregen, dan hebben we nog 5 effectieve vragen van het vragenpakket moeten nemen om dus tot een schifting te komen dat we 3 jongens, 3 meisjes overhielden. Die hebben dan zich voorgesteld, sommigen beter of de anderen. En dan hebben we nogmaals een vragenreeks gehad en uit de bus kwam uiteindelijk bij de meisjes Chantal Terlink. Daar stond ietsje minder maat op, die stak wel iets boven de 2 andere kandidaten uit. Maar bij de jongens hebben we het zeer, zeer spannend gekregen tot op het laatste ogenblik. En daar is het wel Peter de Klerk, die dus de doorslag kunnen geven, heeft door zijn toch wel goed voorbereide speech. Iets wat hem misschien door andere kandidaten een beetje niet in dank wordt afgenomen. Hè. Hmm. Omdat hij dus iets voorbereid had, dat hij het bijna voorleesde. Maar tenslotte is het voor iedereen gelijk. En ja. Iedereen mag het voorbereiden. Hè. Ze weten dat ze een speech moeten geven. Dus.
Welke taak is er zo weggelegd voor een jeugdprins en een jeugdprinses?
Ja, de bedoeling van de jeugdprins en de jeugdprinses is ook het jeugdpubliek even met carnaval kennis te laten maken en zelfs eventueel een aanloop te laten zijn tot de verkiezing van de effectieve prins.
Mm-hmm. Het volgende punt op jullie programma, als ik even kijk in Vrijmaldegem, gebeurt dat vandaag, zaterdag 16 februari. Of 15 februari, vrijdag, en dan krijgen we de werkelijke verkiezing van de echte Prins Carnaval 85.
Er zijn wel nog activiteiten daarvoor, geloof ik, maar die gaan dan door met de prins van vorig jaar. Want ja, dat is wel een wijziging in vergelijking tot de agenda van de vorige jaren. Hè?
Daar zaten we met een klein knoop in ons programma. Het is dus namelijk de gewoonte dat we de week voor carnaval naar het rustoord in Maldehem en het rustoord in Adehem gaan, waar we de nieuwe prins voorstellen. Nu was het vroeger altijd zo dat die prins een tijdje op voorhand verkozen werd en dat we dus de nieuwe prins daar konden gaan voorstellen. Verwitsen we nu dit jaar die tent zetten op de markt en dat we al onze activiteiten een beetje willen samenbundelen in dat ene echte carnavalweekend, hebben we dus ook besloten van die prinsverkiezing in dat weekend te houden. Daardoor kwamen we tot het probleem te staan dat we nog de nieuwe prins niet kennen wanneer we naar de rusttoren gaan. We gaan dat als volgt oplossen. Dat is nu eenmaal. Voor volgend jaar zal dus de nieuw verkozen prins terug kunnen meegaan enzovoort. Nu zal voor een tweede maal prins Jozef meegaan naar het rustoord. De voornaamste bedoeling is daar niet zozeer die prins voorstellen, maar dat we daar een keer een namiddagje plezier maken met al die mensen die daar zijn, die tenslotte de mogelijkheid niet hebben van carnaval zelf mee te maken in het centrum hier.
Mm-hmm. Dat wordt geloof ik wel erg geapprecieerd ook door de mensen uit het rustoord, hè?
Ja, om de reden zoals ik reeds zeg, die mensen kunnen anders van carnaval weinig meemaken. Dus wij gaan daar met volledig de Raad van Elf naartoe. Mm-hmm. We maken daar een erezaak van dat we daar werkelijk compleet zijn, dat we daar niet met 2-3 man naartoe gaan. De prins gaat mee, jeugdprins, jeugdprinses, de keizer, al wat u maar kunt denken. Voor de ambiance spreken wij ook een dame aan die accordeon speelt. Die gaat ook mee, die speelt daar dan een paar melodietjes op haar accordeon. Iets dat die mensen ook zeer goed kunnen appreciëren, omdat het, ja, dat is de muziek die zij gekend hebben als ze jong waren.
Het schijnt dat oude mensen er meer vanaf weten om ambiance te maken dan jonge mensen. Is dat ook jullie ervaring?
In die zin dat ze ambiance maken die anders is dan de jeugd verstaat onder ambiance maken iets anders. Maar de echte ambiance zoals wij ze kennen, denken we nog altijd eerder aan hetgeen dat die mensen doen. Mm-hmm. Dus de vrolijke dansen enzovoort.
En de kroon op de namiddag is dan de verkiezing van een prinsenpaar ook onder de oudere mensen.
Dat gebeurt de namiddag zelfs niet. Dat wordt georganiseerd door het personeel van het rustoord zelf. Mm. In de week die daaraan vooraf gaat. Omdat wij daar te weinig tijd hebben voor dat volledig te organiseren daar ter plaatse. Maar wij brengen dus wel een erelint mee. We hangen ze dat erelint over en zo. En ze worden daarvoor een keer bedankt en er volgt een speech enzovoort. En voor de rest geven we dan aan iedereen die daar is een Ja, een bakje met snoep en zo.
En een druppeltje.
Een koekje. Een druppeltje eventueel. Daar moeten we wel voor opletten dat we geen moeilijkheden krijgen met het personeel dan. Ja. Want het schijnt dat die oudjes zich nog eens zouden durven laten gaan als ze te veel druppeltjes gekregen hebben.
Dan gaan wij even verder met de agenda. Vrijdag 15 februari, het was dus eergisteren, over 2 weken eigenlijk. Ja. Dan komt de echte prinsverkiezing. Die ging vorig jaar ook door in de stereo, maar daar is nu wel een belangrijke wijziging in gekomen.
Ja, dus dat gaat dus het volledige carnavalweekend worden. En daarvoor zullen wij dus die tent waar Willy reeds over sprak opstellen op de markt. En alles gaan we dan laten doorgaan in die tent. Omdat, met alle respect voor het fanclublokaal van Saturnus, maar het is toch tenslotte een zaal die misschien niet zo geschikt is voor een echte prinsverkiezing te houden. Het is toch eerder een dancing. Plus daarbij dat er dan ook bepaalde mensen zijn die toch wel een vorm van drempelvrees hebben voor een lokaal waar normaal gezien enkel jongeren gaan. Hè.
Mm-hmm.
Dus hebben wij besloten van daar iets anders voor te zoeken. En omdat wij toch reeds lang met het idee liepen van een tent te zetten voor de zondagavond, omdat er overal problemen zijn voor binnen te geraken in cafés enzovoort, gaan wij terugvallen met die verkiezing in die tent ook.
Zijn er al kandidaten ingeschreven voor de prinsenverkiezing?
Ja, daarvoor hebben we 2 kandidaten. We denken zelfs 2 zeer goede kandidaten. Ik denk niet dat er nu nog zullen bijkomen, omdat ja, het is maar een kleine 14 dagen meer. Zo'n beslissing neemt je niet op het laatste ogenblik. Dus iemand die geschikt is van mee te dingen naar de titel van prins, weet dat langer op voorhand. Dus de 2 kandidaten zijn dus Jozef van Oostenbergen, gekend van vorig jaar, de prins, die zich terug aan heeft. Die man heeft een tamelijk grote steun achter zich. En dan zijn tegenkandidaat, die schijnbaar ook zeer goed meevalt, is een jongere uit het bekende Bezemkot uit Kleid. Dus een jong die volledig die deelgemeente achter zich staan heeft, ook een groot deel van de jeugd. En die schijnbaar ook vlot ter taal is enzovoort. Dus we zien er wel iets zeer spannend in. Ja,
ja, het belooft dus een spannend duel te worden, net als vorig jaar, als wij ons dat nog kunnen herinneren. De volgende stap in onze of in jullie programma is dan de zaterdag 16 februari. Dat zijn zo'n beetje de traditionele dingen die terugkomen jaar na jaar. En dat is dan het kindercarnaval.
Het kindercarnaval gaat door ook de zaterdag namiddag in die tent. Dat begint om 1:30 uur. En daar is het de bedoeling dat, laat ons zeggen, alle kinderen van Groot Malhem tot plus minus 12 jaar kunnen daar terecht. De toegang is gratis. Wij zorgen daarvoor een poppenkast. Er zal daar uiteraard een discobar zijn, zodanig dat ze een keer een ronde dansje kunnen doen enzovoort. Dat ze toch ook even de ambiance van de grote mogen opsnuiven. Dat is tamelijk vroeg gedaan, rond 4:30 is dat gedaan. Wij zorgen er wel voor dus dat die kinderen daar werkelijk binnen moeten blijven. Wij gaan daar de goede vaders gaan spelen. We gaan daar, iedereen die daar afgezet wordt aan de tent, moet binnen in de tent blijven tot het werkelijk gedaan is. Ze kunnen niet op straat lopen en hun ouders moeten ze wel terugkomen afhalen. En voordat ze naar huis gaan, geven we ze dan wel een grote zak snoep mee.
Mm-hmm.
Er is ook een, ik weet niet als ik het vermeld heb, ook een poppenkast. Dus,
ja, ja. Dus dat voor de zaterdagmiddag. En dan s'avonds om 19 uur, dat is dan misschien wel iets waar het grote publiek minder mee te maken heeft. Maar dan worden de sleutels van de gemeente officieel overhandigd, dus aan de nieuwe prins.
Ja. Dat gebeurt op het gemeentehuis met de klassieke speeches enzovoort. Al wie ooit iets met carnaval te maken gehad heeft, wordt daarbij uitgenodigd, ook de pers en zo. En voor de rest, op dat ogenblik komt ook wel ietsje plechtig van carnaval. Daar worden namelijk de Eusdervuizen uitgedeeld. Dat telen wij uit aan iedereen die zich verdienstelijk gemaakt heeft hier voor carnaval.
Hoe lang heb jij geoefend om dat zo te kunnen uitspreken? Want jij bent dus van Oudenaarde. En het valt mij op dat dat tamelijk goed klinkt, Neusdreveuze.
Het schijnt dat ik begin hier en daar een Maldehems woord te kunnen uitspreken. Dus ja, dat is wel een van de eerste dat ik opgeoefend heb.
Ja. Dan is er ook nog wel voor het grote publiek...
Ja,
en
mag ik misschien toch nog even tussenkomen. Wel een grote nieuwheid op ons programma van de zaterdag, waar we volledig afwijken van het klassieke systeem, is een verkiezing voor het mooiste de verkleedde persoon. Hè. Dus als enkeling of als paar of als groep kan men daaraan meedoen. En dat gaat door in Dancing Lamborghini.
Daar wil ik juist op neerkomen hoor.
Ah ja.
Dus het reuze gecostumeerbal met dus prijzen voor de best verklede enkelingen, koppels en groepen, zo staat het toch geschreven. Dan de zondag, de klappen op de vuurpijl, als we dat zo mogen noemen, met kinderen en avondstoets. Valt er daar nog iets over te vermelden?
Ja, de vertrekuren enzovoort kunnen mensen wel vinden in de plaatselijke pers hier. Dat gaan we niet over uitweiden. Dat er veel prijzen te winnen zijn, dat weten de mensen allicht ook. Enkel is er een kleine nieuwheid in de kinderstoet. In die zin dat we telken jaren veel aanvragen krijgen van ouders die een mooi pakje gemaakt hebben voor hun kinderen of zo, als het niet mogelijk zou zijn dat ze als enkeling aan die stoet meedoen. Dit jaar gaan we dat toelaten. Dus alle kinderen, alle enkelingen mogen eraan meedoen. Maar wel onder die vorm dat wij ze dan samen in één grote groep gaan onderbrengen. En voor de moeite van het meedoen gaan wij zorgen dat ze een klein verrassingsje krijgen achter de stoet. Wij kunnen moeilijk beginnen met geldprijzen aan ieder verklede jongeling geven. Ja. Maar we zullen wel zorgen dat we iets hebben. We weten zelf nog niet wat, maar we vinden wel iets.
In de voorbije jaren is het ons opgevallen, iedereen trouwens, dat er wel eens afgewisseld werd. Soms ging de grote stoet 's namiddags door, op andere jaren ging die dan 's avonds door. Waarom? Geeft dat voordelen? Hebben jullie daar ergens een keuze gemaakt?
Ja, we hebben dus, laat ons zeggen dat we nu tamelijk vast besloten hebben van bij de avond te blijven. Om de heel eenvoudige reden dat de andere carnavals hier in het omliggende dan niet samen met onze vallen. Dus ik geloof dat het 's namiddags ergens hier in Nederland een grote stoet is. En in Heist, ja, in Heist is er ook een grote stoet. Dus houden wij dat 's avonds, omdat de mooiste wagens van die carnavals dan ook kunnen naar ons carnaval komen. En ook omdat er dan voor het publiek is het wel interessanter. Dus die stoet is 's avonds, de mensen zijn op pad en blijven op pad. Ze zijn dus in de sfeer gekomen door die stoet en gaan dan wel een pintje gaan drinken en blijven dan wel even hangen, hetgeen dat moeilijker is als dat 's namiddags gaat. Mm-hmm.
Goed, dat was zowat het programma vooraleer. Misschien een laatste luikje aan te vatten.
Ik heb nog één ding vergeten, dacht ik hoor. Niet over het hoofd te zien ding. En dat is dan die gouden worstenworp. Ik denk wel dat iedereen in Maldegem daarvan op de hoogte is. Maar toch wel even het vermelden waard, dachten we. Toch vlug een stukje muziek om dan toch te gaan afronden.
En dat was alvast om in de stemming te komen nog een carnavalsslagertje. We hebben in het begin van de uitzending meer vernomen over de gelden en zo, wat dat allemaal kost. Sommigen zouden daaruit kunnen de conclusie trekken dat carnaval een geldverslindend gebeuren is. En misschien leeft in sommigen ook de idee, waarom moet daar zoveel geld aan besteed worden? Misschien kunnen wij ook even de voordelen daarvan aangeven, dat door een feest in de gemeente te laten doorgaan, de gemeente ook op volle toeren draait. En dat ook voor verschillende middenstanders en zo wel een voordelige zaak is. Ik denk bijvoorbeeld aan de cafés en aan al de etablissementen die hoogdagen beleven. Ook dat is geloof ik wel een vast of een voordeel. Hè?
Dat is een van de bedoelingen geweest aanvankelijk van trouwens telkenmaal dat er zo'n festiviteit ingericht wordt. Is het toch de middenstand die daar die dat sterk pousseert en die daar brood in ziet. Trouwens nu ook hadden wij gedacht dat we problemen zouden krijgen met caféhouders en bergiers. Omdat we nu een grote tent op de markt zetten, dachten wij, misschien gaan die mensen denken dat wij in hun leer snijden. Maar dat is dus duidelijk niet zo. We zijn overal enthousiast ontvangen met de melding van die mensen uit. Eindelijk zullen we er nu dit jaar een keer kunnen aan werken, want het was ons vroeger altijd onmogelijk Onze garçons en zo, die kunnen er niet door het publiek. Ze kunnen niet werken en ze kunnen hun opbrengst eigenlijk niet optimaal verzorgen. Mm-hmm. En nu dit jaar met die tent, het is ongetwijfeld zo dat een verkleed mens op carnaval eraan houdt van zich overal een keer te gaan tonen. Dat zijn rondtrekkers, dat zijn drijvers, al die mensen. En die gaan wel ongetwijfeld naar de tent komen rond 12 uur voor de maskers af, maar die gaan ook zeker al die herbergen bezoeken. En die zijn er nu van overtuigd dat ze meer gaande aan de komende maand gaan krijgen. Mm-hmm. En dat hun mensen die de bediening verzorgen dus veel beter gaan kunnen werken.
En de raad belooft ook om de verschillende etablissementen eens aan te gaan doen.
Doet dat zeker. Ze doen dat elke jaar trouwens met een gans gevolg. Niet alleen met prinsen, koninginnen en prinsessen, maar ook met een muziekvereniging. Mm-hmm. De Klieke die daar dan bij is. En ze doen ongetwijfeld weer eerst zaterdagavond doen ze een kroegentocht. Trouwens op de andere dagen doen ze ook hun best om die mensen zoveel mogelijk te gunnen.
Een ander punt daarmee in verband staand is wel dat jullie mogelijk al de deelgemeenten ook in diezelfde periode kunnen betrekken in het carnavalgebeuren. Jullie kunnen niet overal tegelijk zijn. En dat geldt zeker ook voor de festiviteiten die doorgang vinden.
Ja, dat is zo.
Hoe wordt gereageerd vanuit die deelgemeenten die zich hier in onze streek toch zien als afzonderlijke entiteiten meer?
Ja, er is een toenaderingspoging geweest. Een paar jaar terug is er een vergadering belegd door de Raad van Elf voor al die verschillende instanties van die deelgemeenten. En toen kwam daar een idee uit de bus van niet alleen samenwerking, maar ook van eens te proberen om die verschillende prinsen die verkozen worden in de deelgemeenten, dan eens gezamenlijk onder te brengen in een centrale prinsenverkiezing waaruit dan de prins van Groot Maldegem zou tevoorschijn komen. Nu, dat is praktisch onmogelijk gebleken, omdat daar de eis werd aangekoppeld van het ene jaar hier en het andere jaar daar, niet alleen de prinsenverkiezing te organiseren, maar ook de stoet en de optocht, omdat daar de middenstanders dus ook weer een rol in speelden. Nu, zult u wel begrijpen dat het bijvoorbeeld in Middelburg onmogelijk is om een massale stoet zoals dat hier doorgaat in te richten. Dat is praktisch niet mogelijk. Het is ook al niet mogelijk van daar een prinsenverkiezing in te richten. Als je dan ziet hoeveel volk dat op de been brengt en welke organisatie daaraan vooraf gaat. Dat zou dan voor de Raad van Elf ook een onoverkomelijk probleem zijn om elk jaar in een ander deelgemeente alles te gaan moeten organiseren. Want dan is het telkens jaren terug allemaal nieuw. En wij zijn er goed van op de hoogte wat het betekent van een jaarlijks programma zoals deze, zoals dit programma te moeten in elkaar boksen. Een aantal dingen komen jaarlijks terug en die zijn al verworven. Die hoeven niet zoveel voorbereiding meer. Maar als je dat telkens in een andere gemeente moet gaan doen, is dat telkens opnieuw beginnen. En dat is een onmogelijke zaak. Nu is het wel zo dat er samenspraak tussen die verschillende deelgemeenten bestaat. Dit jaar valt het een klein beetje tegen in Maldegem-Kleid. Die hebben de verkiezing van de jeugdprins verlegd naar de vrijdagavond, omdat wij dat altijd de zaterdag deden en omdat we ook met ons kindercarnaval de zaterdagnamiddag zitten. En nu is het wel zo dat wij nu op die vrijdag uitgerekend de prinsenverkiezing houden van de grote prins. En die mensen hadden daar niet op gerekend. Misschien een klein foutje van hun uit dat ze geen contact genomen hebben met de Raad van Elf. Ze zullen dat volgend jaar ongetwijfeld wel doen. In Adegem is het dus zo dat er een plaatselijke carnavalvereniging bestaat, geen Raad van Elf. En dat dan het folklore, zoals dat dan noemt, ook deelneemt aan vele activiteiten. Niet alleen hier in Maldegem, maar ook veelal in het buitenland, in Duitsland en zo.
Als ik de ondertoon in uw woorden goed begrijp, dan zouden jullie er toch wel prijs op stellen, of het toch niet spijtig vinden, mocht er ook vanuit de deelgemeenten met jullie zelf meer coördinatie nog gebeuren.
Dat zouden wij heel erg over
de toekomst. Ja.
En wij zijn er ook van overtuigd dat we daar naartoe moeten. Trouwens, het is zo dat bijvoorbeeld keizer Frank van Adegem, die daar zo'n beetje de leider van het folklore is, ook opgenomen is in de Raad van Elf, dat we nu zeer blij zijn dat we een kandidaat uit Maldegem-Kleid hebben. En we hopen dat die, als die verkozen wordt, eventueel later zou kunnen toetreden tot de Raad van Elf. Dat zouden we ook zeker op prijs stellen. Het is in feite zo dat van elke deelgemeente uit er een vertegenwoordiging zou in die Raad van Elf moeten aanwezig zijn. Daar zijn we heilig van overtuigd. Maar ja, als die mensen daar niets voor voelen en zich meer aangetrokken voelen tot hun eigen leefkerngemeente, dan kunnen we daar uiteindelijk ook toch niks aan doen. Mm-hmm. Wij doen ons best. De medewerking komt van alle kanten, maar nog niet optimaal.
Daarmee zal het voornaamste zowat dachten we toch gezegd zijn. We moeten dringend afscheid nemen met jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid. En jullie ook een prettig en aangenaam carnaval 85 toe te wensen.
Dank u wel.
Tot volgende week. En die Saturnus tijd is ondertussen 12 uur.